All right, welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast en dit seizoen aan de slag.
Ja, we gaan aan de slag. Seizoen 5 alweer, David.
Maar we zijn nog niet begonnen, we waren niet aan de slag.
Nee, nou, we waren al aan de slag, maar we willen nog meer aan de slag.
Wauw.
Maar dat doen we dit seizoen ook weer niet alleen. We hebben vandaag 2 gasten, Mare van de Jaarbeurs en Mark van Ceres-Lo. Ja, ik zou zeggen, Mare, zou je kort even willen introduceren wie je bent, wat je exact doet?
Natuurlijk, dankjewel. En allereerst bedankt voor de uitnodiging. Ik ben Mare Lensveld. Zoals gezegd werk ik op dit moment als hoofdredacteur bij de Jaarbeurs, waar ik onder andere verantwoordelijk ben voor alle inhoudelijke content als het gaat om de Dutch Health Hub, wat een digitaal platform is. Dat doe ik als wetenschapsjournalist. Maar voordat ik wetenschapsjournalist was, was ik vaatchirurg. Dus ik heb 12 jaar lang als vaatchirurg gewerkt. En een aantal jaren geleden de switch gemaakt richting de wetenschapsjournalistiek.
Leuk.
Dus, nou, ja, zeker.
Heel interessant. Leuk feitje, dat wist ik nog niet. Maar,
misschien, moet het een beetje spannend houden.
Misschien komen we daar zo meteen nog op. Mark?
Ja, ook. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik ben Mark. Ik werk voor Zillow in het MDT Domotica. Dus wij zijn ondersteunend aan de dienstverlening voor alle zorgtechnologie binnen Zillow, die binnen Zillow gebruikt wordt. En daarvoor eigenlijk kom ik eigenlijk uit de reguliere zorg. Dus ik heb een hele bak aan zorgervaring met NAH, moeilijk verstaanbaar gedrag, EMB, dus meervoudige beperking en LVB. En onder andere nog een stuk hulpverlening als ambulancechauffeur. Dus,
leuk. Ja. En je noemt allemaal termen en dan denken wij, goh, NAH, niet aangeboren hersenletsel.
Ja.
Wat zijn de andere termen die je benoemt?
De andere termen, ja, dat klopt inderdaad. Een beetje vak.
Deformatie.
Vakje gewoon, ja, goed. Klopt. EMB staat voor ernstig meervoudig beperkt. Mm-hmm. En LVB staat voor licht verstandig beperkt. Dat is de grote doelgroep in Nederland momenteel die toenemend is. Mm-hmm. Het onderzoek heeft net uitgewezen, ook in het nieuws een poosje terug. Heeft de krant gestaan ook van, ook onder ouderen komt er steeds meer naar voren. Dat er toch meer sprake is van een licht verstandig beperking. En de reguliere verstandelijke gehandicapte zorg is eigenlijk hoe we de gehandicapte zorg van oudsher eigenlijk kennen.
Ja. En het team, je zei, ik zit op het...
Ik zit in een multidisciplinair team van Domotica. Dus wij zijn ondersteunend aan de zorgtechnologie die we binnen Zillow gebruiken.
En Zillow, zoals ik het ken, zit er niet door heel Nederland heen?
Zillow zit inmiddels door heel Nederland heen, ja, klopt.
En zit je dan in een regio of is het multidisciplinair ook van alle verschillende regio's? Hoe werkt dat dan?
Nee, wij sturen dat uit vanuit Amersfoort.
Okay.
En wij doen dat met 5 mensen totaal. Dus we hebben genoeg werk om handen. En eigenlijk verdelen we ons met z'n 5 door heel het land eigenlijk. En in principe ben ik woonachtig in het noorden. Dus heb ik regio Noord in principe grotendeels onder mij. Maar dat wil ik niet zeggen dat ik af en toe een keer naar Zeeland moet. Of elders in Brabant of Limburg.
Mooi. En even 1 vraag nog, zeg maar, over jouw inhoudelijke, misschien wel meer het verleden. Wat is nou het grote verschil tussen de doelgroepen?
Wat het grote verschil tussen de doelgroepen is, hoe bedoel je dat precies?
Nou, in werk, in benadering.
Ik denk dat binnen de doelgroepen die wij hebben, dat iedere, hoe moet ik dat even omschrijven? Mensen die bijvoorbeeld moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen, vraagt natuurlijk op een hele andere benadering dan iemand die ernstig meervoudig beperkt is. Dat heeft ook te maken met het sociaal-emotioneel functioneren van iemand. Op welke ontwikkelingsleeftijd is iemand eigenlijk blijven hangen. Dus daar heeft het heel erg mee te maken. Als je een ernstig meervoudige beperking hebt, dan kijken we al gauw naar het gedrag van een baby. En ook het begripsniveau daarvan. En moeilijk verstaanbaar gedrag is eigenlijk een heel breed perspectief. Dat kan vanaf 0 tot 3 jaar zijn, maar dat kan ook tot aan een jaar of 12 zijn. Dat spitst zich heel breed uit eigenlijk.
Ja, dus vrij divers werk, zeg maar eigenlijk.
Ja, heel divers werk, klopt.
En als je kijkt nu naar jouw werk nu, heeft dat dan ook invloed, die diversiteit in doelgroepen, op wat jij nu doet rondom Domotica?
Ja, met de technologieën die we vandaag de dag beschikbaar hebben, kunnen we er zeker weten wel een verschil in maken. Vooral met het agressiedetectie, zeg maar. Dus technologie inzetten om eigenlijk agressie te voorkomen. Dus eigenlijk het deescaleren. Dus daarin is zorgtechnologie eigenlijk wel een hele mooie uitkomst.
Heb je een voorbeeld van zo'n soort technologie? Want...
We hadden het al eerder een keer over Kepler. Ja, ja. Kepler is heel bekend met dwaaldetectie. Mm-hmm. En daarbij kunnen we al vroegtijdig signaleren van gaat het goed met iemand? Is bijvoorbeeld ook met valgevaar, of epilepsie is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Iemand krijgt een insult en valt op de grond. Dan kan de module zeg maar al zien van, de software kan al herkennen van, dat gaat niet goed. Stuur een zorgalarmering naar de zorgverlener en die kan dan direct ingrijpen.
Mooi. Ja. Toch?
Ja.
En als we dan naar de jaarbeurs kijken, wat is jullie rol? Want dit is de praktijk. En hoe, wat is jullie rol in het zorglandschap?
Een hele brede vraag. Ja. Nou ja, ik denk dat die rol op verschillende niveaus zit. Als ik kijk vanuit ons digitale platform, dan is onze rol is eigenlijk om mensen te informeren en mensen een platform te geven om dit soort hele mooie ontwikkelingen naar buiten te brengen. En op die manier met elkaar in contact te komen. En ik denk dat dat contact is waar wij ook heel erg, die verbinding is wat wij willen uitdragen. Dus dat doen we digitaal het hele jaar door. En op de verschillende events die de jaarbeurs organiseert, dat zijn dan de zorg en beurzen. Dat wordt in het najaar een nieuwe beurs, Life Sciences and Health Next Summit. En dat is eigenlijk waar we de live verbinding gaan zoeken. En we hadden net in het voorgesprek, hadden we het al eventjes over, dat mijn collega en gast hier, dat hij ook naar die beurzen gaat. En dat wat je daar doet is, je gaat daar kijken, je gaat daar met mensen praten, je gaat daar dingen uitproberen. Waardoor je op het moment dat je iemand spreekt en je daar persoonlijk contact mee hebt, merk ik altijd dat en het gesprek veel makkelijker is, dat het... Dat je elkaar meer gunt, maar dat je ook veel beter begrijpt van waar hebben we het eigenlijk over? Waar is zo'n innovatie voor? Wat doet zo'n Kepler precies? Wat zijn daar de voor- en nadelen van? En dat die ontmoeting, dat is eigenlijk wat wij faciliteren.
Mooi.
Ja, dat is echt de dialoog op gang brengen uiteindelijk op zo'n event.
Nou ja, dus eigenlijk het hele jaar door die dialoog op gang brengen online. Hè? Dus door mensen een podium te geven. We werken heel veel met start-ups, met jonge zorgprofessionals die iets nieuws bedacht hebben. Dus echt vanuit het werkveld krijgen we informatie, krijgen we innovaties. En die geven een podium waarmee ze in contact komen met beslissers en bestuurders. En als je het dan echt tastbaar wil maken, ja, dan kan je daar naar zo'n event. En daar kan je het proberen, voelen, ruiken en dat gesprek aangaan.
Ja, want dat vindt natuurlijk ook van digitaal plaats. Ik zag dat jullie nieuwe magazine, maar ik zag daar ook influencers in. Uiteindelijk een aantal die ik volg en uiteindelijk van, zoals Roos en Tijmen. En ik dacht van, wat interessant dat jullie dat nu, hè, is dat ook, zit dat meer bij jou? Hè? Jij hebt nu een nieuwe functie binnen jou, dus van, gaan we het anders doen, weet je? Je pakt allemaal social media sterren erbij vanuit de zorg. Dacht, gaaf, weet je, dat is echt wel anders.
Nou, ik denk eigenlijk als je gewoon kijkt naar de zorg, digitalisering en innovatie is natuurlijk een hele belangrijke pijler. Maar wat willen we nou eigenlijk bereiken met die digitalisering en innovatie? Is dat taken die niet per se door een mens gedaan hoeven te worden, dat we die door dat soort dingen laten doen. Door domotica, door robots, door AI, et cetera. Administratieve handelingen. Oh, alsjeblieft, laat AI dat doen. Lijkt me helemaal prima. En wat... blijft er dan over dat waar mensen het allerbest in zijn. En dat is mensgerichte zorg. Dat is het persoonlijk contact, die verbinding. En dat is ook de reden waarom we een Tijmen en een Roos, Teun Toebes, een platform geven. Is wat zij eigenlijk doen, is zij brengen de zorg terug naar waar het echt om gaat. Namelijk de verbinding tussen twee mensen, de mensgerichte zorg. En dat is iets wat technologie moet faciliteren, dat er ruimte en tijd ontstaat, zodat mensen die dat heel goed kunnen, dat kunnen doen.
Mooi. En dan hoor ik technologie. Ja, hiervan, wat zijn nou veelbelovende technologieën in jouw werkveld? Zeg gewoon, maar dat is wat net over de Kepler, maar zeg gewoon, dat is met AI is ook nog wel interessant.
Ja, er wordt veel ingezet op AI. Omdat ik vind eigenlijk wel als eerste inderdaad, technologie moet ondersteunend zijn aan de zorg. En zorgen voor de zorg zegt het al. Zorg moet altijd mensgericht blijven. Dat is altijd leidend. Want zorg zonder mensen is eigenlijk geen zorg. Maar op AI-gebied wordt natuurlijk heel veel ingezet. We kunnen natuurlijk heel veel data ophalen van bestaande producten waar we al data van binnenhalen. Dus met al die data, ja, daar ontstaat natuurlijk een algoritme. En daaruit kunnen we bepaalde AI-modellen trainen om de zorgtechnologie eigenlijk toch een boost te geven om het werk met minder handen te gaan doen in de toekomst. Want dat is toch echt wel waar we een beetje naartoe gaan.
Ik vind het wel mooi. Zorgen is echt iets wat door mensen gedaan moet worden. Maar dat is een fundamentele soort bijna. Het is een overtuiging dat dat moet. Ik ben wel benieuwd of we dat over 10 jaar nog zeggen. Als we kijken naar de doorontwikkeling, is dat zo? Hè? En volgens mij moeten we gaan anders kijken naar wat is eigenlijk zorg. Het gaat een nieuwe definitie krijgen of zo. Maar, dat gevoel heb ik.
Want hoe definieer jij dan zorgen nu? Misschien is dat een belangrijke...
Ja, dat is een goede vraag. Dat moet ik echt even over nadenken. Ja. Dus, geef graag de vraag even terug. Nee, wat is zorgen? Ja, ik denk dat we misschien wel te veel overzorgen in de maatschappij. En voor mij zou zorgen meer moeten gaan naar... we noemen dat hier meanskip. Hè? Dus weer terug naar elkaar omzien. En dat ik wil hem wat loskoppelen van echt soort van professionele zorg. Want zo benaderen we het nu de hele tijd. Terwijl ik denk, als we het in stand willen houden wat we nu hebben, dan zullen we dus maatschappelijk gezien het niet meer echt als zorg moeten zien, maar meer als een soort taak of een onderdeel van je leven om voor je ouders, je buren
Je moet de zorg
dragen.
In de toekomst, en dat is ook wel echt een trend die we signaleren, is dat van zorg / ziekte. Dus ja. Van ziekte moeten we veel meer richting gezondheid. En we moeten van zorg in gecentraliseerde organisaties moeten we veel meer richting het sociale domein. Ja. Dat is eigenlijk wat ik je ook hoor zeggen.
Zeker.
En ik denk inderdaad of dat dan naboerschap of zo. Ja, joh, ik doe mij niet.
Ja, je hebt inderdaad naoberschap inderdaad. Ja. Meanskip is dan in Friesland.
Maar dat gevoel inderdaad. En dat is voor mij zorgen. Dus zorgen is een intermenselijk contact. Zo definieer ik het. Genezen of behandelen of ziekte. Dat is een ander stukje. En ik denk daar heb je niet per se altijd mensen voor nodig, zeg maar. En die administratie al helemaal niet.
Nee, klopt. En ik denk wel dat technologie ons steeds meer gaat helpen om af te vangen wat niet relevant is. Hè? Dus wat jij ook zegt, dat de tijd die we dan hebben, kunnen we dan efficiënt in zo goed mogelijk besteden aan hetgeen waar het belangrijk voor is. Hè? En dat is ons werk elke dag. Wij proberen met de producten die wij ontwikkelen continu te kijken hoe kunnen we het leven van de verpleegkundigen of de zorgkundigen zo eenvoudig mogelijk maken dat ze niet bezig zijn met wat niet bijdraagt aan de directe zorg.
Ja, klopt. Ik denk ook in het leven van degene die woonachtig is, de zorgvrager eigenlijk zo kwalitatief hoog houden.
Ja. Ja. En wat ik wel eens lastig vind aan beurzen, is dat de gevestigde orde daar vaak zeg maar acte de présence geeft. En die maakt zo'n beurs ook mogelijk. Hè? Dus laten wij wel zijn. Maar ik heb ook wel eens het gevoel dat zij ook een bepaald systeem in stand willen houden wat bijdraagt aan hun verdienmodel. Hoe kijken jullie daarna? En ja, dan kijk ik jou naar omdat jullie het organiseren. Maar...
Nee, maar ik ben dat helemaal met je eens. Ik snap heel goed wat je bedoelt. Kijk, ja, het is zo dat inderdaad grote partijen daar staan, hè? De big tech, want die kunnen die investering maken. Mm-hmm. En kleinere, veelbelovende initiatieven misschien niet om daar te staan. Aan de andere kant, wat ik net al aangaf, mijn collega hier die zegt, ik sta daar niet. Ik ga daar wel heen, juist om met die partijen ook weer om de tafel te gaan zitten. Dus ik zie daar voordelen in. Er zijn wel degelijk ook initiatieven om start-ups en zorginnovatieprijzen en dat soort dingen. Dus die lopen er wel. Ik denk wel dat als je gewoon kijkt naar het hele zorglandschap in Nederland, misschien wel in Europa, dat daar sowieso een verandering moet gaan plaatsvinden. Dat nu is het voor zorgorganisaties, is het leveren van zorg, dat is waar hun winst en hun bestaansrecht vandaan komt. En je zult er inderdaad naartoe moeten dat het voorkomen van zorg eigenlijk rendabeler wordt, meer rendabel wordt dan het leveren van zorg. En die omslag, Ja, die zit natuurlijk op een totaal ander niveau.
Ja, zit daar ook iets in van jouw verleden als vaascirurg? Dat je dan denkt, hey, we zijn te veel aan de achterkant bezig, we moeten wat meer naar de voorkant? Of?
Nou, ik kijk als vaascirurg, dan ben je aan de ene kant heel praktisch. En heel erg van, er zit een verstopping en die kan ik oplossen. Aan de andere kant werk je met een doelgroep die kwetsbaar is. Mm-hmm. En ben je continu dus de vraag aan het stellen, dat wat kan, moet dat ook? Is dat echt iets wat bijvoorbeeld kwaliteit van zorg verbetert? Of kwaliteit van leven bedoel ik, verbetert? Dus dat, daar ben je steeds mee bezig. Maar ook, vaatchirurgie is bij uitstek echt een rookgerelateerde ziekte. Mm-hmm. Het is allemaal aderverkalking en dat komt voor 99% door roken. Ja, als vaatchirurg kan ik er met mijn hoofd niet bij dat we dat nog steeds verkopen. Mm-hmm. Dat doen we willens en wetens. Verkopen we nog steeds die witte stickies die niemand nodig heeft. Ja, die iedereen nodig heeft, maar die hartstikke verslavend zijn. Ontzettend ongezond. En dan denk ik, ja, goh, als we nou ergens willen gaan besparen, dan zie ik daar wel een mogelijkheid.
Mm-hmm. Ja.
Ja, en wat je zei, hè, misschien Europa, heb je dan zoiets van, er moet, is het dan idee dat er Europese wet en regelgeving komt, dat het meer top-down komt, van uiteindelijk dat we naar die preventie uiteindelijk, of zeg je van, ja, dat moeten we als Nederland doen, zeg je, dat moeten we als burger, als maatschappij doen. Waar zit dan, of is het een combinatie ook van allemaal, waar begint het dan, weet je wel?
Ja, kijk, top-down weten we, als we gewoon kijken naar alle verandermanagement, dan werkt top-down vaak heel slecht. Dus bottom-up werkt beter. Het zal beide moeten. Je moet het één faciliteren. Dus ik zou zeggen, bijvoorbeeld, ik geloof heel erg in grassroots-projecten. Dus dat je kleine initiatieven stimuleert. Dat je zorgt dat daar, in het sociale domein, hè, van die oude mensen die bij elkaar gaan wonen in zo'n hofje.
Knarrenhofjes.
Weet je, dat soort initiatieven, als je dat stimuleert, dat faciliteert, dat is denk ik zoals je het uiteindelijk moet gaan doen. En daarna moet daar natuurlijk wel voor zorgen dat er een, nou ja, op Europees niveau subsidies of mogelijkheden zijn om die groei te ontwikkelen.
Ik had voor, ja, nou, ik ga even een klein beetje terug naar jou, Mark.
Ja.
Even over die dialoog met leveranciers. Zoek jij dat bewust op? Hè? Je zoekt dan de beurs, maar maak je ook echt afspraak? Gewoon, ik wil eens met jullie sparren over? Of zie je dat echt als een samenwerking met toeleveranciers van jullie materialen? Of?
We zien het juist heel veel als heel veel informatie ophalen. Nieuwe producten en ook op dat moment ook weer even face-to-face. Even kijken van hoe kunnen we de dienstverlening nou nog beter maken? Mm-hmm. We maken ook als uitstapjes naar nieuwe leveranciers. Hè, van, ja, vertel eens wat voor product, wat voor dienstverlening heb je? En hoe zouden we dat bijvoorbeeld binnen CDLO bij ons in kunnen zetten? Waardoor we een nog betere ervaring kunnen bieden. Dus in die zin gaan we ook naar de beurs zorg en technologie. En gaan we juist die gesprekken aan. En is denk ik dat daar de meerwaarde in zit. En dan kijken we achteraf, zeg maar, als team zijn, dan gaan we dan beslissen wat gaan we dan wel doen en wat gaan we niet doen.
Ja. En is dat dan ook op basis van een visie van een bedrijf? Dus en dan niet zozeer op de keiharde hardware wat ze hebben, maar ook van goh, hoe zien zij de toekomst van de zorg en hoe willen zij, hoe zijn hun eigen rol, hun maatschappelijke rol of iets dergelijks zien? Of is het echt dat jullie wel echt praktisch kijken van, ja, maar wat kan de technologie?
Nou, we kijken praktisch, maar we kijken inderdaad naar de visie van CDLO. Waar wil CDLO naartoe? En eigenlijk is toch wel de visie van, ja, we gaan toch wel meer technologie in moeten zetten. Omdat we steeds minder mensen hebben, minder professionals. Dus in die zin zijn we creatief op zoek naar hoe kan technologie ondersteunend zijn. En om terug te komen, zeg maar, wat je eerder zei, vind ik inderdaad dat technologie moet ondersteunend zijn, maar mag nooit compleet alles vervangen. Administratief wel, zou fijn zijn. Dat scheelt, daar heb je natuurlijk geen mensen in principe voor nodig. Maar de zorg zelf.
Als er nu een paar collega's van jou luisteren, die denken, wat zeg jij nou?
Ja, ja. Ja, die zijn als goed is allemaal vrij. Ja, nee, nou precies dat eigenlijk.
Ja. Interessant. Ja, en het gaat dus ook elke keer, want dat roepen we eigenlijk al 5 seizoenen lang, het gaat om het proces. Dus je wil een proces verbeteren. En het proces wil je veranderen. En dan moet de technologie, die moet je daarbij helpen.
Ja, en ik denk dat als je het proces echt wilt verbeteren en veranderen, dan moet je onderaan beginnen. Dan moet je bij de zorgvrager een zorgverlener eigenlijk, daar moet je informatie gaan ophalen. Want daar ligt namelijk precies wat je nodig hebt.
Daar ligt ook het probleem, hè?
Daar ligt ook het probleem.
Dat zie je heel veel in innovatie, zeker in de zorg. Dat mensen van buiten de zorg bedenken iets. Dan denken ze, oh ja, dat is fantastisch. Maar dan hebben ze helemaal niet nagedacht over wat is nou eigenlijk het probleem wat we proberen op te lossen. Mm-hmm. Dus dat is voor start-ups in de zorg zou ik ook zeker meegeven. Van begin nou meteen op de werkvloer. Start daar. Ja. Ga daar ophalen. Wat speelt er? Waar loop je tegenaan? En dan pas ga dan pas ontwikkelen en denk, oh, dit plan is echt een supergoed idee.
Nee, dat klopt. Niet alleen de zorgverlener is de professional, maar ook de cliënt, zeg maar, of de zorgvrager is de professional. Want die weet als geen ander wat hij of zij nodig heeft.
Ja, en de organisatie. Dus het is het hele, het is eigenlijk die driehoek, hè, van cliënt of patiënt, medewerker en organisatieperspectief. En hoe kun je in die drie, op die drie vlakken, zeg maar, toegevoegde waarde of waarde creëren. Dat is het, als je dat kunt, dan heb je over het algemeen wel een mooi product.
En dat maakt het ook wel super complex, maar ook heel, heel mooi en uitdagend om in de zorg te ondernemen.
Ja, zeker. Ja.
En uiteindelijk, hè, jij zei van de visie van Serenlo, uiteindelijk, nou, jij als medewerker bent heel bewust mee bezig, de organisatie. Hoe nemen jullie uiteindelijk dan die zorgvragen daarin mee? Uiteindelijk met zo'n, en je hebt het over een doelgroep, een LVB, een MVG. Vooral de LVB-doelgroep kun je nog gewoon heel goed mee communiceren. En die moet je toch meenemen in zo'n transitie van meer technologie inzetten. Hoe nemen jullie uiteindelijk de familie en uiteindelijk de zorgvragers daarin mee?
Nou, Zitloos is een intens grote zorginstelling, zorgorganisatie geworden. Mm-hmm. Door de jaren heen. Dus er lopen ook heel veel innovatieteams rond. En wij doen een aantal zaken. Maar juist innovatieteams doen het meeste daarmee. En zij halen in principe op bij de woongroepen in samenwerking met de begeleider en wettelijk vertegenwoordigers van waar lopen jullie tegenaan? Wat hebben jullie nou nodig? En hoe kunnen we dat verbeteren? En zo kijken zij er eigenlijk naar en halen zij de data erop uit, zeg maar.
Ja, dus echt het gesprek voeren met en het ophalen van. En uiteindelijk ook in de informatievoorziening. Uiteindelijk, ik heb natuurlijk zelf ook in de gehandicaptenzorg jaarlang gewerkt. Uiteindelijk van picto's, filmpjes, op die manier. Hoe leg je nou die technologie dan uit?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat je dat per doelgroep en per groep moet gaan bekijken. Of je dat ook bij de cliënt zelf kunt neerleggen. Hmm. Of dat je dat inderdaad bij de zorgprofessional moet neerleggen. Dus die afweging moet je sowieso eerst maken. Dat verschilt per casus, verschilt dat heel erg. Ja.
Ik weet dat verhaal nog jaren terug toen we in Apeldoorn waren bij Serenlo. Bij de innovatieafdeling. Nee, kijk hier. Die hadden toen over. Die hadden toen met een Xbox een jongen. Die waren echt op detailniveau met een individu waren ze bezig om hem weer toegang te geven tot meer vrijheid. En dat ging dan over toegang tot het internet. En dan hadden ze op een gegeven moment een game controller van samen met Xbox hadden ze dat dan weer aangepast. En ja, kijk, dat is heel arbeidsintensief. Maar dat vond ik wel heel mooi, is dat je heel erg kijkt naar hoe kunnen we die eigen regie vergroten. Mm-hmm. En dat vond ik zo tof dat je dat doet. Alleen, ja, dat is heel lastig, want je kunt niet iedereen, dus je moet een beetje generaliseren.
Ja, je kunt niet alleen maar op één individu of een paar individuen kun je de focus leggen. Je moet het inderdaad generaliseren. Jij bent denk ik in het beleefhuis geweest.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, die zijn daar heel erg druk mee bezig. En waar we eigenlijk ook op in gaan zetten of in willen gaan zetten is van, hoe zorg ik nou voor een harmonieus leven? Voor mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met veel prikkels. Mm-hmm. Dus hoe kunnen we de technologie gaan inzetten om de omgeving prikkelarmer te maken? Om een goede dagstructuur te bieden, maar ook om iemand lekker ontspannen door de dag heen te leiden. Mm-hmm. En ik denk dat kan bijvoorbeeld met lichttherapie, is een hele goede. Dat licht heeft eigenlijk een hele bewezen werking op ons, hoe wij ons voelen door de dag heen. Maar dat zou je ook met geur kunnen doen, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk ik weet niet of jullie wel eens naar de sauna gaan, bijvoorbeeld. Wellness Center. Die doen exact hetzelfde. Maar je gaat erheen met het doel van even lekker dagje niks. Even lekker prikkelarm, even ontspannen. Zij doen dat ook met licht, muziek en geur. Dus ik denk als je die combinatie bij elkaar brengt. En je gaat dat toepassen in de zorg. Dat je een heel ander, een nieuw product krijgt eigenlijk. Wat heel goed kan uitpakken. En ik denk specifiek voor mensen die in het niet aangeboren hersenletsel stuk zitten.
Ja. Dat is eigenlijk, daar hebben we niet over zorgtechnologie, maar meer over welzijnstechnologie. En, maar ook interessant uiteindelijk, hè, zeg je een stukje welzijn en dan denk ik aan pretparken. Want dan heb je ook geur, kleur, licht, beleving. En uiteindelijk, ik vind vanuit persoonlijk interesse uiteindelijk pretpark super interessant. Van uiteindelijk die stukje beleving, daar loop je ook door een stukje heen. En dan ruik je pannenkoeken. Of dan. Ook in de attracties doen ze heel veel met geur ook. Dus om die beleving te stimuleren van mensen. Dus uiteindelijk ja, super interessant dat dat dus uiteindelijk in pretparken wordt gedaan. Maar dat jij zegt van ook de toekomst van de gehandicaptenzorg zit. Dus uiteindelijk richting veel meer dat beleven en welzijn. In plaats van, zorgtechnologie. Maar veel meer dat beleven.
Ja, en ze zijn in de ouderzorg ook al jaren bezig, hè, met dementie. Hè, met, dan hadden we in de gang hadden we dan posters opgehangen en daar stond dan de kruidenier. En, maar dat prikkelt dus niet. Dus de intentie is goed. Hè, dus we gaan een foto wallpaper plaatsen met een fruitkraam. En ik heb wel best wel gesprek gehad met mensen die daar, zeg maar, niet de initiatiefnemers, maar die wel een soort aanzet hadden gezegd. Maar dit is niet wat ik bedoel. Nee, er moet een bak zijn waar ze een broodje kunnen pakken en een appel kunnen pakken. En het moet, hè, wat je zegt, het moet echt tastbaar zijn. En toch vinden wij blijkbaar het dan binnen, ik kan alleen over ouderzorg hier spreken, lastig om die switch te maken. Dus wat is er dan nodig om toch dan... Hoe krijgen we bij jou in de organisatie de sauna, het sauna-concept? Ja. Nou, wat is daarvoor nodig?
Ik denk niet dat je de hele sauna en wellness moet toe brengen.
Behalve de temperatuur. Maar.
Temperatuur is wel heel fijn.
Ja. Zeker in de oudere zorg is dan 25 graden binnen.
Ja, dat is prima. Met 80 graden ga ik met dat slecht op.
Nee, ik denk als je een uitstapje maakt naar de oudere zorg, houd het zo gewoon mogelijk. Ga terug naar wat iemand, zeg maar, in het verleden deed. Waar zit het lange termijn? Waar zitten die herinneringen? En hoe? Kijk, je kunt inderdaad licht kun je niet voelen. Kun je even zien. De temperatuur voel je. Geur ruik je. Dus dat is zintuigelijk al een heel andere beleving. Maar iets tastbaars is net zo belangrijk. Dus het sensomotorische in principe. Mm-hmm. Waar we vanaf kinds af aan al druk mee bezig zijn. Dat zien we in de gehandicaptenzorg. En dat zie je eigenlijk in de oudere zorg op latere leeftijd. Bij mensen met dementie bijvoorbeeld of Alzheimer. Zie je dat ook eigenlijk dat sensomotorische komt heel erg weer terug. Dus de behoefte om iets aan te raken qua materiaal of iets uit het verleden. Maakt dus ontzettend veel uit en kan dus ook eigenlijk zorgen voor een hele fijne daginvulling.
Ja. Zou het daarnaast ook niet heel mooi zijn in plaats van dingen naar binnen te halen, om die mensen mee naar buiten te nemen? Want dat is natuurlijk wat waar bijvoorbeeld een Teun Toebes heel erg voor pleit en ook een Tijmen en zo.
Ja.
Van ja, we kunnen wel zeggen we halen, weet ik veel, de oude kraam naar binnen, maar neem die mensen gewoon mee naar buiten, naar de markt en dan heb je dat eigenlijk ook al.
Ja, dat ben ik 100% met je eens. Ik denk dat we dan tegen het probleem aanlopen dat we helaas steeds meer mensen in de zorg hebben die fysiek op de werkvloer staan. Dat werd in het verleden werd dat volop wel gedaan, maar je ziet dat door personele bezetting dat eigenlijk niet meer haalbaar is. En dat is wel heel erg jammer, want dat gun je iedereen eigenlijk wel. Maakt niet uit welke doelgroep.
Ze deden bij mij op de afdeling, gingen ze wel naar de kermis. Hè? In Sneek had je altijd de Sneekkermis rond de Sneekweek. En dan namen ze cliënten mee. Het nadeel daarvan is, het is geen gecontroleerde omgeving. Dus die prikkels, hè, die wil je eigenlijk afstemmen op de juiste persoon. En helemaal met met dementie. Ja, dus mensen zijn ook weer snel te overprikkeld, waardoor ze langer de last van hebben. Dus ik denk dat er moet een soort mix, maar het moet wel gecontroleerd kunnen. Ja, en personeel tekort, dat is eigenlijk de... Maar ook de durf. Dus ik denk dat heel veel collega's van mij ook bang waren dat als het fout ging, dat zij de schuldigen waren. En ik heb altijd gezegd, nee, weet je, doe dit gewoon. Ja. Weet je, dit is de bewoners, wat leuk is, weet je. Ja. Maak het weer wat. En ze moeten dus vertrouwen. Wij moeten, hè, als ook als maatschappij, maar ook als organisaties, mensen weer het vertrouwen geven dat het mag. En als het dan een keer fout gaat...
Het leven dan is niet zonder ook, risico, hè?
Exact, en dan moeten wij ook achter deze collega's staan.
Ja.
Het moeten niet, risico's zijn die onaanvaardbaar zijn. Maar daar kun je aan de voorkant wel over hebben. Wat zijn onaanvaardbare risico's? Ergens.
Ja, en uiteindelijk, ik denk een mooi voorbeeld in Nederland is Hogewijk. Hè, dementiedorp, als je dat kennen. Dus uiteindelijk misschien concept, Teun Toebes zelf zeggen, het concept is een beetje achterhaald. Maar uiteindelijk wel, het bouwen van... woningen, appartementen, waarbij uiteindelijk er is een theater zit daar, er zit daar een restaurant. Dus wat jij zegt, een broodje pakken, je kan daar naar dat restaurant, kun je dus inderdaad dat broodje pakken. Maar het zit zoals allemaal in, nou, eigenlijk in pandig. En mensen wonen daar, kunnen daar gewoon hun dagelijkse dingen doen. Dus uiteindelijk wel die beleving stimuleren. Uiteindelijk denk ik ook van, ja, hoe bouwen we nu? En uiteindelijk steden, welke wijken we bouwen, we doen dan op best wel een traditionele manier. Van hoe kun je dat wel inclusief maken? En hoe kun je er toch voor zorgen dat, nou, hier noemen ze dan, hier in Drachten heb ik ooit bij een gehandicaptenorganisatie gekregen, dat noemen ze omgekeerde reïntegratie. Ja. Dus uiteindelijk, dat was een heel groot terrein hier om de hoek. En daar was vroeger alles. Dan had je inderdaad een restaurant en alles, maar er zat een heel groot hek omheen. Er stonden beveiligers bij de poort. En daarbinnen was een soort van vrije omgeving voor mensen met een MVG en LVB. En uiteindelijk is dat nu een soort van omgekeerd. Dus nu wonen uiteindelijk mensen omheen. En wonen een soort van in die wijk. Dus die wijk is een soort van nu om die locatie heen gebouwd. Waarbij uiteindelijk aan de ene kant is dat heel mooi. Dus uiteindelijk er zijn een aantal cliënten die daar echt gewoon heel goed op dijen. En ook contact hebben met de omgeving daar. Maar er waren ook cliënten die met een MVG uiteindelijk, die op hun duo-fiets gewoon een rondje konden fietsen. Maar nu heb je, omdat het dus open is, ze kunnen nog steeds wel fietsen, maar nu heb je wel de weg. En nu heb je wel dus andere uitdagingen. Dus uiteindelijk, hoe bouwen we? En uiteindelijk, hoe gaan we die toekomst in als we zeggen, willen uiteindelijk meer naar de welzijnskant, naar het sociaal domein? Van wat betekent dat voor ons allemaal? Waar wonen we dan? En hoe ziet zo'n wijk eruit? En wie zijn dan je buren? En hoe gaan we dan met elkaar om?
Ja. Ja. Nou, en als we even teruggrijpen naar het thema aan de slag, betekent niet dat we direct een wijk hier uit de grond gaan.
Waarom niet?
Maar wat ik wel interessant vind, ook als wat jij in het begin zei, dat de rol van de jaarbeurs is, dus ook de dialoog voeren. Hoe zouden wij dat kunnen doen? Hè? De dialoog aangaan met zorgprofessionals. Wat heb jij handvatten of hoe doen jullie dat? En wat zou je ook ons willen meegeven om aan de slag te gaan met die dialoog?
Nou, ik denk dat zoals wij dat doen en dat is ook wel waar ik achter sta, zoals ik denk dat het gaat helpen, is om inderdaad vooral ook heel erg elkaar daarin te ontmoeten. Dus of dat dan is in een vergadering, een ronde tafel, op die manier, maar gewoon echt elkaar fysiek ontmoeten, daar geloof ik wel heel erg in. Je merkt toch in deze wereld, dat doe ik zelf ook, hè, alles is tegenwoordig via appjes. Nou, bellen vind ik al heel spannend tegenwoordig. Maar als je elkaar aankijkt en elkaar met elkaar het gesprek voert, dan vallen er zoveel dingen weg, zoveel zaken die verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden, of emoties die dan hoog op kunnen lopen omdat iets verkeerd overkomt. En dat is eigenlijk wat ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dus inderdaad, ga naar de werkvloer. Ga daar eens gewoon praten. Dus bestuurders, daal eens af uit je ivoren toren. En ga eens kijken bij die mensen die daar iedere dag mee bezig zijn. En waar zij tegenaan lopen. Want dan ga je echt horen en zien van wat speelt er. En waar kunnen we helpen? En wat helpt nou echt? Wat ondersteunt echt?
Mooi. En voor jou, wat zou jij ons mee willen geven over het aangaan van dialoog?
Wat ik jullie mee zou willen geven met aan de slag is dat we niet gelijk inderdaad een hele nieuwe wijk uit de grond gaan stampen. Maar ik denk eigenlijk, en hoe we dat bij binnen Cirlo met grote zorgparken eigenlijk ook doen, en waar Dave ook op naartoe refereerde, van de oude ja, veilige woonomgeving, dus de grote zorgparken zoals het we noemden. Ik denk dat we de manier van bouwen in de toekomst, dat we daarnaast moeten gaan kijken, dat we die gaan aanpassen. Want juist die op de zorgparken is het wel mogelijk om die uitstapjes te maken. En kunnen we heel veel faciliteiten aanbieden. En kunnen we tegelijkertijd ook heel veel technologie gaan inzetten. En dat houden we allemaal op één plek. Ik wil niet zeggen dat we de mensen opsluiten. Absoluut niet. Ik denk juist dat je de mensen meer vrijheid geeft.
Mooi. Wow. Nou ja, bedankt voor jullie komst. Een mooie afsluiting volgens mij van beide. Ja. En dan bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Dankjewel.
Bedankt.